próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Jullie luisteraars blijven ons verrassen met leuke e-mailtjes. Nou, van deze kreeg ik direct dorst.
Op ons e-mailadres movieinsiderspodcast@gmail.com kregen we het volgende binnen. Dag heren, na jaren van thuisbrouwen hebben mijn vrouw en ik vorig jaar eindelijk de stap genomen om onze brouwsels ook commercieel uit te brengen. En aangezien jullie doorgaans wat drinken tijdens de opnames en we altijd een filmthema gebruiken voor onze bieren, dacht ik er al een tijdje aan jullie wat aan te bieden. Maar na de top 5 iconische introducties, die deden we in de vorige podcast trouwens, moeten we dat zeker doen. Ons nieuwste bier is namelijk, daar komt hij, de Bock Lebowski. Met een label dat is geïnspireerd door de fantastische introductie van de Jesus, waar jullie ook aan refereerden. Mochten jullie het leuk vinden, dan sturen we graag wat flesjes naar jullie als bedankje voor de vele jaren luisterplezier die jullie ons hebben bezorgd. Met vriendelijke groeten Ramon en Saskia van Dam van Milky Road Brewery.
Hey, mag dit wel? Is dit niet gewoon schaamteloos reclame maken voor... Ah, fuck it, we krijgen biertjes van ze.
Beetje wel, dit is gewoon een commercial blok wat we nu aan het doen zijn. Nou, laten we dit er dan nog bij zeggen. Geniet, maar drink met mate.
Cheers, mate.
Cheers.
Hi, my name is Thomas Winterberg. I'm a Danish director. Having made movies such as Another Round, called Druk in Denmark... Jagten, Fisten, and you're listening to the Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hey, hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders, die je vindt op ad.nl. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido, vind ons op alle social media platforms, waaronder Instagram, Facebook en Twitter. Je kan dus met ons e-mailen, zoals je net hoorde, movieinsiderspodcast@gmail.com. En het hoeft echt niet alleen maar reclame te zijn, je kan ook gewoon een leuk filmverhaal vertellen, of een suggestie doen, of ons een... vraag stellen?
Ja, en bier meesturen is altijd, altijd welkom.
Daar zeggen we gewoon geen nee tegen. Zo simpel is dat. Goed, wat gaat er eigenlijk allemaal draaien deze week? Nou, onder meer Halloween Kills. Dat is, ik heb eventjes Wikipedia erop nagelezen. Het is de 12e uit de Halloween franchise of uit het Halloween universum. En ook Jamie Lee Curtis is weer terug. Ik sta er heel kort even bij stil, want of dat nou een hele recensie waard is, nou, dat hoor je strakjes. En wat we ook zouden doen, en jij gaat dat in ieder geval doen, John, dat is Limelight bespreken. Dat is een oudje van Charlie Chaplin. En de aanleiding daarvoor is dat de meeste Chaplin-films weer in de bioscoop gaan draaien. Een buitenkantje om die eens op het grote witte doek te gaan zien. Ik had hem eigenlijk moeten herzien, ooit wel eens gezien, maar het is er niet van gekomen hem nog eens aan te zetten. Dus ik haak een beetje voorzichtig aan op wat jij te zeggen hebt. Maar dit is ook een bijzondere Chaplin-film binnen zijn oeuvre. Verder wat gerelateerde jee of nee stellingen, maar eerst, Paul Verhoeven is back baby. Dit is Hoe knutsel ik een dildo in een klooster of Benedetta.
Bartholomea a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection?
Quoi?
Ce qui se passe ici est un blasphème.
Ceux qui comptent le savent déjà.
Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi.
Tu dois faire des aveux complets.
Sacrilège !
Renonce à ta vanité. À vous !
On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.
Gebaseerd op ware gebeurtenissen in Pescia, Toscane, eind 17e eeuw. De non Benedetta, Virginie Evira, die al vanaf jonge leeftijd in het klooster verblijft, heeft religieuze visioenen en is schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed op het leven in het klooster is groot. Als de jonge Bartolomea er haar toevlucht vindt, ontstaat er een, laten we het innige relatie tussen de twee noemen. Terwijl de pest het land teistert, doet de kerk onderzoek naar Benedetta's claims en de mogelijke geheimen van de non. Na El uit 2016, de tweede Franse film van onze Paul Verhoeven, die op zijn oude dag niet minder stout is geworden. Maar hoe schokkend of provocerend is de film eigenlijk? Het naakt en de seks is echt niet veel meer dan bijvoorbeeld Gouden Palmwinnaar La Vida Del, het Zuid-Koreaanse The Handmaiden of zijn eigen Turks fruit. Guido, zal de meeste ophef dus waarschijnlijk ontstaan door met lesbische nonnen schoppen tegen het heilige huisje?
Ik denk het wel. Het is geen La Vida Del, het is ook geen The Handmaiden. Dit is een heel ander soort film, namelijk een echte volbloed Verhoeven film. Sterker nog, ik vond het bij Tijd en Weilen bijna een parodie lijken op een Paul Verhoeven film. Of dat nou heel positief is, dat weet ik niet. Maar weet je wat het is? De unieke touch van Verhoeven is, hij behandelt ernstige onderwerpen zoals homoseksualiteit in nou, die periode in een klooster. Dan heb je de pop al een beetje aan het dansen, maar ook over in hoeverre religie en machtsmisbruik standaard in elkaars verlengde liggen. Maar hij doet dat op zijn Verhoevens met heel veel ironie, heel veel humor en bijna een campy soort van lol. Waardoor het ook vooral een stuk entertainment is geworden. Dit is een film die heel veel andere cineasten compleet anders hadden aangepakt. Dat boek was waarschijnlijk in handen van de gemiddelde filmmaker een nogal humorloos, ernstig drama geworden. En dat is dit niet.
En dan is het nog maar de vraag of jij als kijker hier lol aan beleeft. Want
ja,
dat zal echt per persoon verschillen.
Dat lijkt me wel, maar het ligt er dik bovenop de ironie. Paul Verhoeven heeft hier gewoon heel veel plezier in. Misschien heeft hij er wel iets te veel plezier in. Maar wat ik nog wel even wil zeggen is, bij La Vida Del, die hij aanhaalt, die is berucht geworden om zijn behoorlijk expliciete seksscènes. Maar daar ging het ook over verliefd zijn en de gulzigheid die daarbij komt kijken. En hier, tenminste dat had ik, dit gaat ook over twee nonnen die niet zozeer verliefd zijn op elkaar, maar elkaars libido gewoon versterken. En die elkaar een beetje gaan opgeilen. Het gaat om de seks. Het gaat om het geil zijn zonder dat er per se liefde boven moet hangen. En dat in combinatie met de religieuze context, ja, dan heb je altijd een paar groeperingen die moord en brand gaan schreden, ja.
Ja, dat vraag ik me heel erg af. Voor hoeveel ophef gaat deze film nog zorgen? Is dat tegenwoordig nog steeds zo als, zeg, bewijzen van een paar decennia geleden werd in heel veel landen zelfs een Life of Brian van Monty Python verboden? En is er hier sprake van blasfemie? Dus ook gebaseerd op historische gebeurtenissen. En het is ook wel wat er hier dan gebeurt tussen de twee dames. Je gaat mij niet vertellen dat dit niet vaker gebeurt in kloosters. En is daar zozeer iets mis mee? We hebben het niet hier over pedopriesters of zo. Dit zijn, die vrouwen zitten met elkaar opgesloten. En ja, eigenlijk überhaupt blijf ik van mening dat celibaat, het is gewoon iets onnatuurlijks.
Dat is een statement.
Ja, mensen, die worden hitsig en geil. En als je dan met dames onder elkaar en de bepaalde aantrekkingskracht. Dat dit een controversiële film zal zijn voor heel veel mensen, of is. Trouwens, eerder dit jaar, scroll even in onze playlist terug, deden wij een top 5 controversiële films met bespreking van de klassieker A Clockwork Orange. Dat is een duidelijk voorbeeld van een controversiële film. En deze, het provocerende, inderdaad, je zei het al een beetje. Het is Paul Verhoeven die het toch misschien net iets te verlekkerd in beeld en deels ook in geluid brengt. Maar ja, thematiek die erin zit. Kijk, dat de film nu dan dus verboden is in Rusland. Dat heeft te maken met het LGBTQ-aspect. Of promotie van homoseksualiteit. Dat is volgens mij de reden dat die in Rusland niet vertoond wordt.
Want, zo zien zij dat. Als promotie van homoseksualiteit.
Ja, zoiets.
Ja, want, dat is natuurlijk gewoon krankenjorum.
Ja, dat vraag ik me dus af met deze titel. Wordt die vertoond in katholieke, echt van die fanatiek katholieke landen? Vooral, nou ja, denk aan Italië of dat soort.
Ja. Nou ja, ik had een interview met Virginie Evira. Zij is een Belgische actrice trouwens, maar vooral Franstalig. Wat jammer is, want mijn Frans is niet heel goed. Er zat een tolk bij en er ging een hoop los in translation. Maar goed, zij zei van, en dat vond ik wel interessant. Jullie journalisten willen ook heel graag een controverse zien. Dat was op het filmfestival van Cannes. Dan zie je met z'n allen zo'n film voor het eerst. En je kon het van tevoren al uittekenen. Paul Verhoeven, nonnen, lesbische seks in een klooster. Ja, hallo.
Houten dildo.
Ja, 1 plus 1 is dan 2. En hoe controversieel is de film nou echt? Nou ja, wat ik al zei, dat het ook wel echt gaat om geil zijn. Want ik denk dat Paul Verhoeven zichzelf wel die vraag serieus ook stelt aan ons, het publiek. Het gaat altijd om het lijden bij het geloof. Maar hoe zit dat met het geilen? Wie bepaalt nou wat Gods wil is? En hoe je Gods wil, tussen aanhalingstekens, ook kan misbruiken? Want dat is wel een van de meer interessante aspecten aan Benedetta. Is zij ziet inderdaad, wat je al zei in je introductie, allerlei visioenen. Waaronder Jezus als een soort Marvel-held die met zijn zwaard aangesneld komt en een paar CGI-slangen uit de weg ruimt. Maar goed, of je dat goede smaak vindt, dat is een hele andere discussie. De vraag is natuurlijk of Benedetta dit verzint om hogerop te komen en de macht te grijpen in het klooster.
Fake news.
Ja, is het fake news? Ja, dat is inderdaad wel een waardige vondst eigenlijk. Maar ik heb het vermoeden van wel. Maar dat blijft redelijk ambigu. Paul Verhoeven wil dat in het midden laten. Had ze echt die visioenen? Of deed ze dat alleen maar als een vorm van provocatie? En om die abbess, gespeeld door Charlotte Rampling, die aan het hoofd van het klooster staat, spreekwoordelijk een kopje kleiner te maken en gewoon de baas te zijn. Ik denk, en dat bedacht ik me eigenlijk pas later, Benedetta is een non die volgens mij inderdaad de macht wil grijpen, maar vooral zodat ze de privileges heeft om ergens ongestoord te kunnen geilen.
Ja, om de gang te kunnen gaan.
Zeker. Exact.
Ja. En dan, dat is een andere vorm van macht binnen de kerkelijke gemeenschap, maar de macht van de kerk. Nou, en zeker in die tijd, religie, en dat zal ik me ook nog te bedenken, dat de mensen, zeker toen nog, waren ook veel goedgeloviger. Dus van die wonderen die zij verkondigt, het is overduidelijk dat zij met die glasscherven in de handen om de stigmata te doen, zeg maar.
Te bootsen.
En de boel oplicht. Maar dat de mensen in die tijd dat veel makkelijker slikten. Ook omdat, dus vooral omdat ze goedgeloviger waren, maar ook doordat er dus, zoiets als de pest het land teistert en men ook graag wil geloven in. En ja, of zij dan dus vanuit de kerk gezien een ketter is en moet ze op de brandstapel. Maar ja, de kerk, die zit ook heel erg van, hoe pakken we dit aan? Kunnen we het is dit in ons voor of juist in ons nadeel? Maken van haar weer een martelaar? En het wordt licht aangestipt, maar het is een beetje ook van, in hoeverre is Benedetta daar in dat Pescia, is dat geliefd bij het volk? Ze wordt wel echt een symbool. Maar is het een symbool van verzet ook?
Dat houdt Verhoeven een beetje in het midden. En dat vind ik wel een van de aardige aspecten van Benedetta. Die ik verder ook weer niet al te serieus nam. Maar dat komt ook door de tone of voice. Waarom is een film die zo provocerend in de kern is toch zo oudbollig, vroeg mij af. Want zo voelde de film ook een beetje aan. Het is ook zo campy, het is zo over de top. De soundtrack, de score van Anne Dudley is heel erg aanwezig. En elk shot wordt pompeuzer gemaakt qua belichting en camerawerk en editing en dus muziek. Het is nogal een hysterische, kietjerige film af en toe.
Het voelt een beetje te fake of te gemaakt. En
ik vond het ook geen hele mooie film om te zien. Het oogt een beetje goedkoop ook. De decors. Ik had nooit echt het gevoel van, we zitten echt midden in die tijd. Ik word helemaal getransporteerd even terug.
Nee, ja, op de een of andere manier net niet authentiek genoeg. Ook inderdaad qua aankleding, hoewel het op zich verder wel prima is. Maar ik geloofde het allemaal ook niet echt of zo. En kijk, jij zou wel kunnen zeggen, de film, uiteraard, het is gewaagd als je dit soort thematiek aanpakt. Maar verder vond ik hem daarnaast, op dat gewaagde na, ook niet eens zo heel erg boeiend of spannend of zeker niet ontroerend of zo. En nou ja, bijna alle aspecten zijn wel oké. En de acteurs, valt ook niet heel veel aan op te merken. Je mist wel echt een Isabelle Huppert hier. Die Virginie is een prima actrice, maar heeft echt niet de kwaliteiten van een Isabelle.
Ja, maar zo'n film is het ook niet.
Zo, nee.
Ik denk dat heel veel mensen die Elle een beetje te academisch vonden, nu blij zullen zijn dat Paul Verhoeven weer een beetje terug is naar de trashy Verhoeven.
Non-sploitation.
De non-sploitation. Ja. Uit de hoogtijdagen van Flesh and Blood en nou misschien een Robocop. Echt een beetje out there. Want dat is wat hij doet. En of dan een Isabelle Huppert had gepast in deze film.
Ja, die had de rol van de abbess kunnen spelen in plaats van Charlotte Rampling.
Ik vind Evira wel goed hoor, als Benedetta. Jawel, zeker ook omdat je constant toch een beetje twijfelt, moet ik nou voor haar zijn? Of is zij eigenlijk gewoon een fake die ontzettend aan machtsmisbruik doet? En het feit dat je daar constant tussen twijfelt, vind ik ook wel de verdienste van deze actrice.
Jawel. Ik heb dan een paar keer, nou ja, onbedoeld, is maar de vraag, zitten gniffelen. Je zou dit,
het is heus wel bedoeld hoor.
Ja, nee,
dit is Verhoeven, die hoor ik op de achtergrond gewoon gniffelen.
Ja, je kan het bijna als een zwarte comedy zien. Maar daar komt wel weer bij dat door die toon ook vooral echt afvraagt van ja, hoe serieus moet of kan ik dit nou echt nemen? Want ja, het is bijvoorbeeld ook weer net niet feministisch genoeg. Het gaat toch vooral over hitsige nonnen. En kijk, dat deze film,
en dat daar niks mis mee is.
Nee, inderdaad. Maar kijk, dat vraag ik me serieus af. Ja, in hoeverre is het de insteek van de makers? Of worden wij getriggerd als kijkers door deze film om echt een discussie aan te zwengelen? En ja, waarover dan? Dogma in religie en
nou,
ja, ketterij. Ik zat me af te vragen. Wordt die verketterd? Krijgen we straks onze hitsige oude man aan de schandpaal inderdaad?
Nee, maar wat ik al zei, ik vind dat er wel degelijk interessante vraagstukken worden gesteld.
Jawel.
Over maar dat eeuwige, ja, godswil en dat eeuwige lijden en daar onderdanig aan zijn. Ja, alleen de saus is zo campy dat je inderdaad wel eens afvraagt of je nou echt heel ernstig met dat soort thema's aan de haal moet. En wat ik ook een beetje jammer of storend vind is, geef nou gewoon toe als Paul Verhoeven zijnde dat je wil provoceren. Hij geeft in interviews aan van, nou, dat niet het geval is. En dat is natuurlijk
omarm het.
Omarm het gewoon. Ja. Nee, maar die houten dildo. Je hebt dus een Maria-beeldje en die snij je tot een dildo. En dan zeg je vervolgens tegen Benedetta, want het is een vondst van haar collega non Bartolomea. Deze gaat dieper dan mijn vingers. Dat is wat ze gewoon zegt. Punt. Nou, prima. Maar Verhoeven heeft ook toegegeven dat hij dat er wel degelijk bij bedacht heeft. Dus hij beroept zich constant op historisch werk. Nou, dat boek, dat is een wetenschappelijk naslagwerk waarin de hele rechtszaak rondom Benedetta centraal staat. En of zij
komt hier wat minder aan de orde in deze film.
Ja, maar hij heeft ook gezegd, ja, om het wat spannender te maken, toen belandde je niet op de brandstapel. En ik wilde van haar toch een beetje een martelaar of een martelares maken. En hoe doe je dat? Het schijnt dat in die tijd dat, nou, dit verhaal zich afspeelt, dat je alleen op de brandstapel kon belanden als je bij de seks ook attributen had gebruikt.
Oké.
Ja, daar kunnen we om lachen. Maar dat is wat hij heeft gezegd in interviews. Nou, ik geloof Verhoeven heus wel dat hij zijn huiswerk een beetje heeft gedaan.
Oh, het zal best, ja.
Hij wilde een Jeanne d'Arc-achtig verhaal maken met een Jeanne d'Arc-achtig einde. Nou, dan heb je dus een brandstapel in beeld. En dat is wat we ongeveer ook zien. Of dat het einde is, dat hoeven we niet te verklappen. Want er gebeurt van alles. Deze film heeft best wel aardig wat twists en turns. Maar ja, dat is wel degelijk dus toch provoceren en iets spannender maken. En daar is niks mis mee, maar ga dan niet doen alsof je niet aan het provoceren bent. Dan doe je het er wel gewoon ook een beetje om. Net als dat aan het einde op een gegeven moment Bartolomea en Benedetta ergens naakt in een veld rondhuppelen. En toen dacht ik echt van, ja, maar dit, ik vind het prima. En het zijn mooie dames, allemaal leuk en aardig. Maar dit was niet nodig. Je had hier ook, je had ze prima aangekleed kunnen laten in deze scène. Of dit nou functioneel was. Dus kom op, Verhoeven.
Ja, het is zeker een bijzondere, misschien zelfs wel unieke film, maar ik zat eigenlijk constant een beetje in tweestrijd. Van moet ik het nou serieuzer nemen of moet ik hier nou meer lol aan beleven? En daardoor zat ik de film een beetje uit. Ik heb het is echt bovengemiddeld goed gemaakt en het is lekker om naar te kijken, om dat nog maar eens een keertje te zeggen. Maar
werd je er hitsig van?
Nou, een beetje misschien.
Volgens mij mag je dat best toegeven. Ja. Dat zou Verhoeven alleen maar prachtig vinden.
N'ayez crainte. La comète est le signe que le Seigneur nous protège. La peste ne touchera pas Pécha. Jésus m'a promis, à moi son épouse, que cette ville sera épargnée.
Seigneur Jésus, protégez-nous. Protégez notre cité.
Blijf luisteren, we staan zo straks nog kort stil bij weer een zoveelste Halloween Kills, heet dat ding geloof ik. En het oeuvre van Chaplin is opnieuw in de filmhuizen, bioscopen te bewonderen. Met even korte focus op zijn Limelight. Eerst een stukje muziek. De score van Ann Dudley voor Benedetta is nog niet beschikbaar. Pakken we eerder werk van haar van ook een Paul Verhoeven film. Een stukje score uit L. Naast Benedetta, wat gaat er deze week nog meer draaien in de bioscopen? De Tunesische film The Man Who Sold His Skin hebben wij eerder dit jaar in de podcast al behandeld naar aanleiding van, volgens mij was het IFFR.
Of het Movies That Matter Festival.
Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Maar nou, die gaat nu, deze week krijgt hij alsnog een reguliere release. Wil je die bespreking terug horen, scroll in onze playlist op ad.nl. Maar er gaat ook een nieuw deel van, jeetje, Halloween, dat gaat al dus dik 40 jaar mee. En daar is het, op een gegeven moment had je een enorme pauze. Je had, wat waren er eerst, iets van 6. En toen duurde het een tijdje. En toen was het weer, met H2O kwam het weer terug. 2 films geloof ik of zoiets. En toen hebben ze weer de stekker eruit getrokken. Om vervolgens, dacht een jaar of 2 terug, regisseur David Gordon Green heeft er even een nieuwe
zwengel aangegeven.
Even een nieuwe impuls aangegeven. Met Jamie Lee Curtis was als Laurie, heet ze geloof ik. Ja, was
Laurie
weer terug.
Strode.
En Michael Myers, die is altijd weer terug. Die wordt ook niet ouder.
Nou ja, het is wel leuk dat die oude Halloween, die we trouwens ook wel eens hebben besproken in Movie Insiders, of dan moet je wat verder terugscrollen. Die stamt uit 1978 en is gewoon wel echt een horrorklassieker. Een low-budget film van John Carpenter, die voor $300,000 geloof ik gemaakt in 17 dagen tijd. En ja, omdat je daar zo weinig geld tot je beschikking had, moest je andere middelen uit de kast trekken. En daardoor werd het een goede film, omdat je met de kracht van suggestie misschien meer bereikt dan met een hele hoop ketchup. Denk ik dan. En dat is precies waar Halloween Kills ook weer de fout in gaat, wat mij betreft. Maar goed, ze is dus terug. Inderdaad, Jamie Lee Curtis. Ze was 19 jaar hè, toen zij de eerste Halloween deed. Dat was ook echt haar acteerdebuut. Daarna speelde ze in heel veel andere horrorfilms. Als een soort van Scream Queen werd ze toen omgedoopt. En nu is ze weer terug. Ja, die film van David Gordon Green waar jij het over had, die is uit 2018. Die heet gewoon weer Halloween. Best wel bij de hand trouwens. Maar met goedkeuring van John Carpenter, die geloof ik optrad als executive producer, doet er allemaal niet zo heel veel toe. Maar om nou te zeggen, dat was een succesvolle nieuwe aflevering in de franchise.
Het was een soort van sequel en een paar delen daarvoor vergeten we even, zeg maar, zoiets.
Ja, en aan het einde van Halloween, die Halloween, dachten we Michael Myers, de iconische killer met het witte masker, de witte William Shatner masker, is nu echt dood, want weet je het nog? Jamie Lee Curtis had een soort kelder met allemaal booby traps gemaakt.
Spoiler!
Ja, kom op, we zeggen het gewoon. Hij ging in vlammen op. Die gozer die moet echt levend zijn verbrand. Maar nee hoor, hij leeft nog. Hoe kan dat nou? Nou ja, het lijkt wel een horrorfilm. Hij leeft nog en wat er in deze film gebeurt is dat David Gordon Green, de regisseur, vond het leuk, ook in zijn script, om er meerdere personages uit de allereerste Halloween bij te halen op latere leeftijd, die ook nog met het trauma rondlopen en nu voor eens en voor altijd willen afrekenen met Michael Myers.
Waren er andere personages die de oorspronkelijke Halloween overleefden?
Nou ja, blijkbaar. Dat vroeg ik mij ook af. Je moet die oude Halloween wel heel goed in het geheugen hebben zitten. Wil je roepen, kijk, oh, daar heb je die. Die toen ook 3 seconden zat in de film uit 1978. Dat is wel een beetje ver, gaat dat, toch?
Krantenbezorger of zo.
Ja, nou, volgens mij letterlijk. Ja. Iets in die geest. Het is maar goed, wat wel aardig. Ik dacht halverwege echt even van, misschien wil deze Halloween Kills toch ook wel wat aansnijden. Want ze maken elkaar allemaal gek in dat
aansnijden
Haddonfield.
Aansnijden als Michael Myers.
Aansnijden, oké. Okay. Ja. Het speelt zich af in Haddonfield. Het is Halloween. Michael Myers duikt weer op. En eigenlijk zijn al die bewoners, die maken elkaar helemaal gek van. En nu gaan we met z'n allen, gaan we hem afmaken. En met z'n allen komen ze ook gaan ze de straat op en negeren ze ook de richtlijnen van de politie. Nee, we moeten voor eigen rechter gaan spelen. En nu is het afgelopen, dus we gaan desnoods met 1000 man op hem inhakken. En dat is ongeveer wat er ook gebeurt. Dus ik dacht, hey, heeft deze film nog iets interessants te zeggen over massahysterie en over de autoriteiten omverkegelen of in ieder geval negeren. Maar daar is het David Gordon Green helemaal niet om te doen. Het is gewoon goedkoop effectbejag. Het is de ene fatality na de ander. Er wordt iemand in zijn oksel gestoken. Wauw. Dat hadden we nog nooit eerder gezien in een horrorfilm. Nou, het is echt helemaal niks. David Gordon Green weet heus wel hoe hij een lekkere scène kan bouwen. Maar hij vergeet gewoon de basis. En dat is dat het ook spannend moet zijn en eng. En de kracht van suggestie. En gewoon al die horrorwetten. Die lapt hij gewoon aan zijn laars. En ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen. Michael Myers is daardoor gewoon een lachwekkend poppetje geworden. Hoe kun je dit nou serieus nog eng vinden, vraag ik me af. En aan het einde, nou, ik ga het.
Komt er volgend jaar weer eentje. Dat is dan nummer 3 uit zijn trilogie of zo.
Ja, de spoiler alert, want dat kunnen we best wel zeggen. Halloween Ends is inderdaad volgend jaar dan aan de beurt. Hij gaat niet dood, ondanks dat er echt inderdaad stevig op hem wordt ingehakt. Dus ik weet nog, ik zag hem in Venetië en al die journalisten die de zaal uitkwamen. Iedereen zei tegen elkaar van, deze film heeft als boodschap naar het publiek, waarom kijken jullie eigenlijk naar Halloween, jongens en meisjes? Want Michael Myers is toch niet om zeep te helpen. Dus wat heeft deze franchise ook voor zin? Het lijkt wel alsof de film een soort verbod uitspreekt op zichzelf. Nee, dit is echt geen voltreffer. En jammer.
Misschien kunnen we daar een eerste jee of nee stelling tegen aangooien. Michael Myers is dood. Punt. Bedenk maar iets nieuws.
Nou, weet je wat? Ik zeg gewoon, omdat deze podcast toch een beetje in teken staat van provocatie, zeg ik nee.
Nee?
Omdat ik het volgens mij is het best leuk om door te gaan met Michael Myers, maar doe dan echt iets anders. We hebben het gezien met Wes Craven, die zijn eigen A Nightmare on Elm Street, met Freddy Krueger, weet je wel, de man met de gleufhoed en de messen aan zijn handen. Die gaf hij nieuw leven in A New Nightmare, heette dat ding, uit de jaren 90. En dat was eigenlijk de voorloper van Scream. Wat als Freddy Krueger nou echt zou bestaan en dan ook de actrice uit A Nightmare on Elm Street zou stalken. Nou, of dat nou een hele goede film is, weet ik niet. Maar het was wel een originele vondst.
Zo, ja.
Het had een metalaag. Doe dan zoiets. Als je Michael Myers weer ten tonele opvoert, moet je dat ook rechtvaardigen door echt iets anders te doen? Of echt het origineel te eren met een echt goed opgebouwde, spannende film en niet een hack en slasher zoals dit?
Je had toch ook...
Kan wel, voor mijn gevoel.
Dus schiet me er opeens nog... Had die Rob Zombie die het ook Halloween films zit te maken ook nog? Tussen
verrek, volgens mij heb je daar gelijk in. Ja.
Nog, dus dan is het remake... Nou, nee.
Halloween Resurrection? Is dat
Nee, daarna nog. Rob Zombie, dat is die lipo die ook van... wat maakte die nou nog meer? Devil's Reject,
House of Thousand Corpses.
En zo. Die heeft volgens mij toch ook nog 2 Halloween films zitten maken. Ik heb ze allemaal niet gezien, maar oké. Maar die Halloween van David Gordon Green was dus echt wel, zeg maar, een...
Het was geen reboot, het was echt een sequel.
Ja, ja, reciprisch, die term die ik er een paar jaar geleden gecoind heb. Dus dat zijn remakes, sequels en prequels.
Daar word je mee doodgegooid. Ja, maar snap je mijn punt dat ik nee zei?
Ja, ik snap je punt.
Doe dan iets origineels. Verras ons met z'n allen door het bestaansrecht van Michael Myers in een slim script te verpakken.
Ja, ik zeg vooral, bedenk iets nieuws. Kan ik me deels inderdaad aansluiten bij, bedenk dan echt iets nieuws of verrassends met Michael Myers en of binnen het Halloween-universum, om het even zo te noemen. Of inderdaad, blijf er vanaf nu verder met je poten vanaf. Die vent is dood, klaar, punt. En bedenk, noem het dan Thanksgiving. Die film is er nog steeds niet van gekomen. Het was zo'n nep-trailer in Grindhouse. Dat is dat project van Robert Rodriguez en Quentin Tarantino. Met Planet Terror en Death Proof erin. En dan had je een paar van die nep-trailers. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd van wie die nou was. Maar Thanksgiving, ja, doe dat dan.
Van Michael Myers naar Charlie Chaplin. Hey, die brug is makkelijk gebouwd.
Wat even een trailertje.
Limelight.
Just as inevitable as death, and that's life. Life, life, life.
My leg.
Rivero's still a name to conjure with.
You're mistaken. Today it means nothing.
You and me. Together.
Desire is the theme of all life.
I'm walking! But remember, I love you.
Really?
Nou, Guido, je hebt je huiswerk niet gedaan. Je hebt Limelight niet teruggekeken. Weet je nog wel waar die over gaat?
In mijn herinnering ging het om... Nou ja, Charlie Chaplin speelt een clown op zijn retour. En het was een bijzondere film, omdat hij eigenlijk... Dat was een hele persoonlijke film. Charlie Chaplin was toen misschien ook al een beetje op zijn retour. Hij was toen in de 60 al uit mijn hoofd.
Ja, begin 60, zoiets. Ja.
En hij krijgt dan een soort van relatie met een meisje. Maar is de spanningsboog, wat boven de hele film hangt... Is zij wel echt verliefd op hem of vindt ze hem meer sneu en gunt zij hem zijn comeback, zijn eenmalige comeback in het variété-wereldje, zoiets.
Ja, ik heb hem dus tussen te kijken. Nou ja, het is wel echt oprechte liefde, vooral van haar kant. En hij vindt haar uiteraard wel leuk, maar hij houdt telkens de boot af en zegt tegen haar van, nou ja, weet je, ik ben een oude man.
Een dik 40 jaar leeftijdsverschil, ja, heb ik nog even stiekem opgezocht trouwens.
Ga gewoon lekker voor een vent van je eigen leeftijd. Er is dan nog een soort van love interest. Die wordt overigens gespeeld door Sidney Chaplin. Dat is een zoon van Charlie Chaplin.
Quizvraagje, hoeveel kinderen had Charlie Chaplin?
Veel. Iets van 5 of 6 of zo.
11.
Wow.
Bam.
Want een paar van zijn jonge kinderen zitten heel kort in het begin van deze film. Waaronder dan die Geraldine Chaplin. Dat is nog wel een hele verdienstelijke actrice geworden. Die is inmiddels ook al aardig op leeftijd. Die Sidney Chaplin die heeft nooit echt meer iets fatsoenlijks van zich laten zien. Ik ken hem eigenlijk ook alleen uit deze rol. Maar ja, Limelight uit 1952. En nou, deze film voelt ook echt wel een beetje aan als een zwanenzang of als een afscheid. Hoewel hij na deze film best nog wel een tijd leefde en nog een paar andere, nou, of in ieder geval nog twee films maakte. King in New York was nog 5 jaar daarna. En 10 jaar daarna het mislukte Countess from Hong Kong. Maar dat je in deze film inderdaad ziet dat Chaplin het wandelstokje doorgeeft aan een volgende of jongere generatie. En dat uiteraard thematiek meespeelt als ouderdom en nou, een beetje op zijn retour. Of hij is passé. Hij is niet meer hip of hij is niet meer geliefd onder. En het autobiografische aspect, nou ja, ik heb me daar dan niet helemaal in verdiept, maar je merkt het wel tijdens het kijken van de film, ja, in hoeverre de populariteit van Chaplin in begin jaren 50, of dat ook een beetje op zijn retour was. Nou ja, vooral door zijn privéleven, wat jij zegt, 11 kinderen, verschillende huwelijken die allemaal gestrand zijn en weet ik het wat.
En verbannen zijn omdat hij werd beticht van communisme.
Dat is precies rond die tijd. Dus communistische sympathieën, of die ze wel of niet aanhoudt.
Het was een linkse rakker, dat wel.
Zeker. Maar dat hij in 1952, dus dat was toen deze film uitkwam, hij was voor promotie van Limelight in Europa. En toen kreeg hij het bericht dat hij hij mocht Amerika niet meer. Hij was verbannen uit Amerika door McCarthy met zijn hele heksenjacht op de communisten. En ook omdat Chaplin werd geloof ik ook een beetje als een, omdat hij zo bekende naam was, als voorbeeld gesteld voor, nou ja, communisten, daar moeten we niks van weten. Dus echt als een soort van voorbeeldfunctie van ook, ja, ook een Chaplin kan verbannen worden uit Amerika. Deze film is sowieso wat minder kritisch dan Modern Times of zeker The Great Dictator. Maar er zit wel een licht cynisch toontje in. Sowieso is dit zijn meest dramatische film. Er zit wel, je kan er echt wel een paar keer om lachen, maar er zit vrij weinig comedy in. Ook als je naar de genres kijkt op, ik roep even IMDb of Letterboxd, staat er niet eens comedy tussen. Ik kan er echt wel een paar keer om lachen. Maar vooral dat gevoel van weemoed en nostalgie. Hij, die Calvero, inderdaad de clown op leeftijd. En zij, Terry, of Teresa Terry, is dan de bijnaam, gespeeld door Claire Bloom, een danseres of ballerina. En als hij haar in het begin van de film treft, heeft ze een zelfmoordpoging gedaan. En hij neemt haar onder zijn hoede, of neemt haar in huis en verzorgt haar. En het is bij haar vooral psychologisch. Dat ze zit niet lekker in haar vel. En dat, nou ja, dus dat was waar ik eerder zei, die oprechte liefde van haar kant is dat hij heeft voor haar gezorgd. En hij heeft ervoor gezorgd dat zij weer teruggekomen is en zelfs uiteindelijk een prima ballerina wordt. En dan is de keerzijde dat hij juist weer nog verder afzakt in bijvoorbeeld alcoholisme.
Weet je wat ik me ook ineens kan herinneren? Dat ik na Limelight, toen ik hem de eerste keer zag, voor het eerst dacht, Chaplin is een goede dramatische acteur. Hmm. En dat wordt wel eens vergeten. Want we denken allemaal aan de doldrieste clown, de man met het hoedje en de wandelstok en de slapstick. Ook wel de droevige figuur natuurlijk, die echt wel ook triest uit zijn ogen kon kijken. Maar echt een mooie dramatische acteerprestatie. Misschien wel Oscar-waardige acteerprestatie. Ja, dat gaf hij wel in Limelight. Ja, dat is misschien een aspect van Chaplin dat een beetje onderbelicht is gebleven, denk je niet?
Ja, dus in dat opzicht ook een van zijn weinige rollen die hij, ja, zo dramatisch en, of ja, zo ingehouden. Nou, er zitten wel een paar acts in op het toneel. En je hebt ook een balletsequentie. Dit is sowieso de langste film die Chaplin ooit gemaakt heeft. Met 2 uur en 17 minuten. Maar ja, het is prachtig. Ontroerend vooral. En melancholisch. En de muziek. Gaan we ermee uit? De muziek? Dan hebben we het er straks nog even over. Dat is nog een verhaal apart.
Oh ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja, nou, dan laten we dat stukje trivia bewaren we even.
Maar als je de mogelijkheid hebt, ik weet niet hoe lang ze gaan draaien en hoeveel ze gaan draaien, maar sowieso, The Kid is in re-release gegaan omdat die 100 jaar bestaat. Dat hadden wij eerder dit jaar ook al bedacht check onze eerdere recensie ergens een half jaar geleden. Maar dan dus ook, nou ja, roep ze allemaal maar. The Gold Rush en The Circus en City Lights en Modern Times en The Great Dictator en Limelight en Monsieur Verdoux. En nou, volgens mij, misschien op een enkeling na, gaan ze allemaal in re-release. Dus heb je de mogelijkheid, ga ze een keer op het grote doek. En dan is Limelight. Zeker, nou, als je nog nooit wat van Chaplin hebt gezien, ga dan eerst voor de hand liggende.
Ja,
en
goeie.
Kijk dan een Limelight. Omdat dit, als je nog nooit wat van hem, of misschien maar één andere film van hem gezien hebt, en je kijkt dan Limelight, dan kan je misschien een beetje verkeerde indruk van zijn werk krijgen. Want Limelight is redelijk uitzonderlijk in zijn oeuvre. Vooral omdat hij zo dramatisch is.
Volgens mij is er speciaal voor de re-release van al zijn films in de Nederlandse bioscoop ook een website gelanceerd, charliechaplin.nl.
Oh,
en daarin kun je precies zien waar en wanneer ze draaien. Ook heel kort even in Limelight zit, kan ik mij herinneren, is Buster Keaton. Dat was die andere held uit het slapstick tijdperk of het stomme filmtijdperk, de komieken van die tijd, laat ik het zo maar noemen. Het waren niet echt rivalen misschien, maar ze werden vaak wel in één adem genoemd. Misschien een aardige jee of nee stelling. Charlie Chaplin was een genie, maar Buster Keaton was eigenlijk genialer.
Oh, die vind ik lastig. Nee. Maar het is in dat opzicht lastig. Nou, ik verkies altijd net aan wel een Chaplin boven Keaton. Maar hoewel ze inderdaad vaak in één adem werden genoemd en er echt soms wel vergelijkbare dingen in hun films zaten qua
stunts.
Of, nou, Keaton was sowieso meer van de stunts. Ik denk dat op technisch vlak was Keaton een genialer filmmaker. Maar over het geheel genomen vind ik van de twee Chaplin toch altijd nog net iets meer het genie. Ook ja, vooral qua ontroering en dat soort.
Ja, ik sluit me erbij aan. Ik zeg ook nee, omdat Chaplin was gewoon meer allround. En dat is gek om te zeggen, want dat is geen kritiek op Buster Keaton. Die ging daar gewoon niet voor. Nou, die had ook wel films die zijdelings wat kritiek uiten op de maatschappij. Maar het was veel minder aanwezig dan bij Chaplin.
Ja, er zat ook wel romance in, maar dan was het meer gewoon, hij, uiteraard heeft hij een meisje waar hij achteraan zit, maar Chaplin pakte dat altijd heel anders aan.
Ja, maar de stunts die Buster Keaton doet, die zijn echt adembenemend. En dat kon je van Chaplin misschien, nou, ook weer op een andere manier adembenemen. Maar Buster Keaton, die maakte gewoon moderne actiefilms.
Dat was de Jackie Chan van zijn tijd.
Ja,
toen.
Misschien wel. Ja. Dat is wel een aardige vergelijking.
Ja, volgens mij heeft hij toch ook een keer zijn nek of zijn rug gebroken en dat soort dingen.
Het zou mij niks verbazen. Maar Chaplin was ook, die was gewoon uit op meer. Die wilde ook echt een boodschap meegeven. En die ging ook voor emotie en die ging voor, nou, een vleugje sentiment waar Buster Keaton gewoon niet voor ging. Maar ik denk dat daarom de eeuwigheidswaarde meer aan Chaplin kleeft dan aan Buster Keaton.
Ja, die ging voor de lach en de traan. En Keaton echt meer voor de lach. Ja, en meer de sensatie. Meer het entertainment. Maar ja, Chaplin ook wel, hoor.
Kun
maar
jij
niet,
nog
niet zozeer in Limelight. Het, als je Limelight zou zien, het is, ja, het is niet echt entertainment.
Dat is...
Ja, dat krijg je op latere leeftijd.
Dan word je serieuzer.
Ja, dan kan hij ook niet meer gaan zitten stunten.
Kan jij je nog herinneren dat wij ooit een hele special hebben opgenomen die in het teken stond van Chaplin en Buster Keaton, maar dat de enige aflevering in de geschiedenis van Movie Insiders is geweest die, ja, of niet was opgeslagen. Goed, die is gewoon het is een verloren gewaande show. Ik weet dat er nu iemand luistert die denkt van, wanneer beginnen ze hierover? Wordt dit nog genoemd? Want ik maakte daar deel van uit. Ja, we weten het. Sorry, nog steeds. Dat was echt 10 jaar geleden of zo. Maar hebben we het alsnog een keer behandeld. Buster Keaton en Charlie Chaplin. Laten we gewoon een keer in een toekomstige aflevering van Movie Insiders wat meer inzoomen op Buster Keaton en misschien zijn drie meesterwerken kort behandelen. Ja. Want hij is zo de moeite van het ontdekken waard, mocht je nooit iets van hem hebben gezien.
Ja. En dan kunnen we allicht de derde man, Harold Lloyd, die de populairste was van de drie. Het zal de minste mensen wat zeggen, maar dat was nog zo'n tijdgenoot. Dat was het ADHD-gevalletje. Nog veel meer dan Buster Keaton.
It's like old time seeing you occupy this room again.
What's on your mind?
Well, we've got you down for 10 minutes, and that's the limit, because there's 20 other acts to follow.
Uh-huh.
Then you're in a song first, and finishing up with a musical act.
Mm-hmm.
And I'll ring down after you fall in the drum.
No, no, after I'm carried off in the drum.
Right you are. Thank you, sir.
Thank you.
If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. First the doorman, then the call boy, now the stage manager.
Me, Austin. Well, it's like old times seeing you here again. Put it on your war paint.
Yeah. I'll be down watching the other acts.
Yes, like old times. In those days, you were drunk instead of sober.
I'm supposed to be funnier when I'm drunk.
Maybe, but you were killing yourself.
You know what they say, anything for a laugh.
Voordat we afsluiten, nou, nu we toch bezig zijn met J of Nee 2.0. Nog een stelling?
Ja, even terug naar Squid Game, die we vorige podcast iets uitgebreider. Ik heb hem inmiddels afgekeken. Ja, briljante serie wil ik het ook weer niet noemen. De laatste aflevering vond ik ook weer...
Die vond ik wel sterk, hoor.
Ja,
voelde je hem aankomen zonder te spoileren? Want er zit wel een stevige twist in.
Er zitten een paar twists in. De een voelde ik misschien wel aankomen en de ander niet. Het is ook, ja, het moest wel zo eindigen. In ieder geval het spel zelf. Vooral de hype. Misschien nog wel gaver aan Squid Game, wat je ook van de serie vindt, maar de hele hype eromheen. En dat was nu het nieuws dat vooral ouders geschokt dat zelfs basisschoolkinderen op het schoolplein...
Maar hoe dan?
Ja, aan de andere kant zat ik ook te denken, dat zijn toch gewoon oud kinderspelletjes, Anne-Maria Koekoek. Volgens mij hebben wij dat in de jeugd van tegenwoordig. Ik weet niet of
ze... Maar luister, luister.
Kijk, zolang ze elkaar dan niet gaan afschieten...
Kijk, nee, maar als je het goed wil doen, hè, dan is het wel op het schoolplein. Oké, we gaan Squid Game spelen. Dan gaan we Anne-Marie Koekoek doen. Maar dan word je wel gewoon echt in de sloot geduwd als je afvalt in die race. Dan moet je het goed doen. Maar goed, wat is je stelling?
Nou ja, dat zou dan te maken hebben met dat... Nou ja, dus blijkbaar heel veel jeugd ook Squid Game ziet. En ik zat even met die... Ja, wat is dat? De kijkwijzer, leeftijdskeuring. Hij is van 16 jaar en ouder. En hoe die kids die... Ja, dat is anders, hè. Als je naar de bioscoop... Daar kom je als nog niet 16-jarige over het algemeen die film gewoon niet binnen. Want je wordt gecontroleerd. Maar thuis, met Netflix, als er dan geen kinderslot... Of misschien weten die kids tegenwoordig heel slim dat wel te omzeilen. En ik zet hem even uit. En ik ga lekker, terwijl papa en mama die door hebben, Squid Game zitten kijken. Maar, en dan ging ik er even over na zitten denken van ja, 16 jaar en ouder. Maar Squid Game zou eigenlijk vanaf 12 jaar wel mogen zien...
Nee, vind ik niet. Nee hoor, nee, ik vind het echt een uiterst gewelddadige, grimmige, cynische film. Hij eindigt ook cynisch, daarmee
serie,
spoiler ik.
Serie.
Serie, sorry. Ja. Ik ben zo gewend om films te zeggen, maar we hebben het gewoon over een serie Movie Insiders. Dat is eigenlijk heiligschennis. Maar goed, uitzonderingetje, want het is toch echt wel... je moet het wel echt zien, Squid Game. Als je Squid Game dit jaar niet gezien hebt, dan heb je iets gemist.
Dan kan je, ja, je moet erover meepraten.
Ja, vind ik ook. Wat je er ook van vindt, ik vond hem echt wel voortreffelijk hoor. Ik heb er ontzettend van gesmuld.
Ja, sommige momenten vond ik wat minder.
De knikkeraflevering is gewoon ontroerend, toch?
Ja.
Wow. Oh, ja.
Dat had je bij vorige podcast al gezegd. Emotioneel potje knikkeren.
Zo, hallo. Maar nee, ik vind het echt te gewelddadig. En laat Squid Game een wake-up call zijn voor ouders. Ik ben even de moraalridder in Movie Insiders. Het spijt me. Een wake-up call voor ouders om eens goed uit te zoeken waar je kind allemaal toegang toe heeft... En of je daar wel zo blij mee bent. Nee, ik vind dit echt niet voor 12 jaar en ouder. Kom op.
Ik vind het net een twijfel.
Er vallen doden bij bosjes, worden door hun hoofd geknald. Mensen die omwille van... omdat ze zelf willen overleven, anderen om zeep helpen. Er zit een scène in waarin ze elkaar 's nachts allemaal aanvallen. Omdat ze doorhebben dat geen onderdeel van de spelregels is dat je een ander niet om zeep mag helpen. Wow, dat is de heftigste scène misschien ook wel gelijk van de serie.
Ja, en er zitten een paar autopsies in. De lijken die worden aan stukken gesneden.
Nee, dit is echt niet voor 12 jaar. Dit is echt 16 jaar en ouder, hoor.
Ja, nee, zeker ook. Nou, dat is het meer. Geweld, dat blijf ik altijd een interessant discussiepunt vinden... met betrekking tot die leeftijdskeuring. Maar het is hier ook de manier en de toon... en hoe het wat er getoond wordt. Maar als ik terugdenk naar bijvoorbeeld onze eigen jeugd... een bekend voorbeeld daarvan was... Terminator 2, Judgment Day. Ah, die was voor 16 jaar en ouder. En die zag ik uiteraard toen al, toen ik een jaartje of 12 was of zoiets. En dat is nu ook als je die aanzet, dat je denkt van, dat kan toch ieder kind vanaf 12 jaar kan dat toch.
Ja, maar die grenzen hebben. Zijn ook wel verschoven. Niet verlegd. Zoals, ja, misschien ook wel verlegd, maar ook wel verschoven.
Ja, het verschilt heel erg. Kijk, je hebt nou eenmaal inderdaad sommige films. Nou, neem even een Benedetta. Of misschien bepaalde.
Die vind ik wel echt van alle leeftijden, hoor. Nee,
dat is duidelijk 16 plus. Of misschien wel zelfs 18 plus. Of sommige horror, dat is ook maar weer net. Maar kijk, qua naakt en seks. En vanaf een bepaalde leeftijd, zeker vanaf 12 jaar, nou ja, goed tussen aanhalingstekens voor de ontwikkeling van pubers van die leeftijd. Soms denk ik ook wel eens zo van, ja, waarom, misschien zouden juist wel kinderen vanaf 12 jaar hier naar moeten kijken, zodat ze, nou ja, of met horror meemaken van angst en dat kunnen ventileren. Of dat ze, het verschilt inderdaad heel erg per titel en hoe uitbundig de seks of het geweld is.
Maar dat niet alleen. Want je kan geweld hebben in een serie, maar je kan ook een serie of een film hebben waarin best duidelijk dat geweld wordt veroordeeld, maar waar dat voor kinderen onder de 16 jaar
niet binnenkomt,
die daardoor met een verkeerd beeld, omdat ze gewoon nog niet de intelligentie hebben om dat er heel duidelijk uit te filteren. Dat moet je ook niet vergeten.
Ja,
in
dat
deze
is bij
discussie.
Squid Game denk ik wel deels aan de orde. Ja.
Nou, dat is misschien een mooi bruggetje. Je had het over geweld, maar hoe zit het dan met seks? Laatste je of nee stelling. Door de MeToo-discussie is de cinema preutser geworden.
Heb ik tot nu toe, afhankelijk van waar je naar kijkt, volgens mij de mainstream zegt.
Ja, ik wil een jee of nee horen, John.
Nee. Nou ja, mainstream misschien wel. Daar zie je duidelijk dat het invloed heeft gehad op, ik roep even Hollywood. Daar zit tegenwoordig, dat is echt preutser en nou, politiek correcter en blablabla, roep het allemaal maar, oké. Okay. Maar daar zag je, zeg even een 20 jaar geleden, echt wel veel meer naakt en seks in dan tegenwoordig. Maar als je kijkt naar arthouse, ofwel de films in de filmhuizen, of een Benedetta, ik roep het nog maar eens even een keertje, daarin is het echt niet minder geworden voor mijn gevoel.
Nee, ik zeg ook nee. Het viel mij heel erg op tijdens het filmfestival van Cannes. Daar zag ik heel veel films die nog moeten uitkomen. Ik ben niet aan pochen, maar ik wil wel laten weten dat ik daar veel titels heb gezien die behoorlijk wat seks bevatten en behoorlijk open waren over seks. En toen bedacht ik me al, wauw, we zijn wel in een nieuwe fase beland waarin we zijn bekomen, misschien een beetje bekomen zijn van de schrik na de hele MeToo-discussie en het nu weer aandurven. Maar dat er wel beter is nagedacht over.
Ja, dat vooral. Het is niet zozeer preutser geworden.
Functioneler, naakt en seks ook. Maar The Worst Person in the World, Scandinavische film, die echt een van mijn favoriete titels van het jaar.
Komt pas volgend jaar helaas uit.
Oh ja, ja, jammer. Maar die is erg mooi en daar wordt heel vrijzinnig over seks gedacht. En die vrijzinnigheid en dat niet alleen mannen maar mogen rondneuken, maar dat recht ook aan vrouwen is toebedeeld. Of dat zij dat even goed natuurlijk mogen hebben. Dat is wel iets wat je steeds meer terugziet in films. Ook in series. Coming-of-age titels die behandelen best wel seks. En wat dacht je van Sex Education? Die serie op Netflix. Ik moet het derde seizoen nog zien. Maar gaat ook behoorlijk ruimhartig om, of is behoorlijk taboeloos als het gaat om, nou, niet zozeer misschien het seks laten zien, maar wel het daarover praten. Dus we zijn wel degelijk veel met seks bezig, denk ik, in de hedendaagse cinema en in series.
Ja, dus de MeToo-discussie heeft, zover ik het tot nu toe gezien heb, niet gezorgd voor minder naakt, maar voor ander naakt.
Functioneler naakt.
Functioneler
misschien wel
naakt
functioneler
seks.
Naakt.
Ja, nou, dat is dan toch positief iets.
Ja, en functioneler naakt hoeft echt niet te betekenen dat preutser naakt is. Of zo. Helemaal niet zelfs. Ik vind de titels die ik zojuist noemde behoorlijk, nou, ver gaan weet ik niet, maar nou, die films zag je niet 10 of 20 jaar geleden. Ja, dus ik denk dat we wel degelijk zijn opgeschoten in de
zeker
hele discussie.
Als je terugkijkt naar bijvoorbeeld jaren 80 of 90, dan was het altijd zo van, ja, waarom laat die daar tieten nou zien? Dat slaat nergens op. Nou, dat zijn we inmiddels wel echt lang kwijt.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. We gaan iets doen wat wij nog niet eerder hebben gedaan dit jaar.
Jawel.
Wel?
Een keer of twee. Jawel.
Oh, toch wel?
Ja, we hebben wel eens een keertje een weekje overgeslagen.
Oh, ja, we gaan dus een weekje overslaan.
Het komt soms zo uit.
Hebben we dat echt eerder gedaan?
Ja, twee keer zelfs.
Voor mijn gevoel zit ik hier standaard in lockdown met jou in die studio. Misschien is dat het. Maar we gaan inderdaad een weekje overslaan. En waarom? Nou, dat heeft niet zozeer te maken met dat we geen zin hebben. Of dat we onze agenda's te vol hebben
of
gestout.
Of dat we niks meer te zeggen hebben. Dat zal nooit aan de orde zijn.
Nee, want anders hadden we het niet al volgehouden sinds 2008.
Het is mooi geweest, ik kap ermee.
Ja, exact. De mazzel. Nee, er komt gewoon niet zo heel veel uit.
Er komt wel degelijk iets uit, maar jij moet hem nog zien. Dus ja.
Dat is het ook. Ik heb The French Dispatch nog niet gezien. De nieuwe film van Wes Anderson. Dus die bespreking laat nog heel even op zich wachten. Ja, dus het heeft wel degelijk ook wel te maken eigenlijk met agendawerk. Ja. Bedenk ik me net. Ja.
We gaan hem sowieso doen, The French Dispatch.
Zeker.
Dus de nieuwe Wes Anderson en de meest Wes Anderson tot nu toe. Dan hebben we dat alvast gezegd. En daarbij... dat Pig. Pig. Met Nicolas Cage komt uit...
Nicolas Cage, die een relatie heeft met een varken. Heeft ook met een varken?
Dat
weet ik niet. Maar het gaat wel over Nicolas Cage die een varken heeft. Dat varken wordt gejat en daar is hij boos over.
Zo'n truffelvarken is dat. Ja. Een speciaal varken.
Maar nu komt de twist. Het is geen comedy.
Het moet een hele serieuze kosten
een
zijn.
Een serieus drama. Ja, dat maakt toch wel nieuwsgierig.
Ja, en dan ben ik dus wel benieuwd naar... Nou, vooral ook de rol van Nicolas Cage van... Als er een acteur nog wel te boek staat met betrekking tot overacting. Weet je wat we misschien zouden kunnen... Nou, dat bakkeleien we nog wel even over. Maar we hebben volgens mij in de begindagen van deze podcast... hebben we het over 13 jaar geleden een keer een top 5 overacting gedaan. Als we die herbezoeken naar aanleiding van Mr. Overacting Nicolas Cage. En misschien de carrière van de man nog even.
Ja, vind ik leuk. Tot die tijd, laat van je horen. Wat vinden jullie van de films die wij besproken hebben? Hebben jullie tips en trucs, suggesties? Alles is welkom op feedbackgebied. Mail ons movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan met ons contact zoeken via Facebook of Instagram. Twitter zijn we ook actief op, @movieinside. Vind verder deze show bijna wekelijks dan op ad.nl en op de welbekende audioplatforms zoals Spotify.
Nou, dan gaan we er dus uit met muziek van Chaplin zelf. Componeren kon die geloof ik niet. Maar Chaplin die had allemaal deuntjes dan. En die ging dan fluiten. En dan had hij altijd wel iemand die daadwerkelijk kon componeren.
Die noten kon lezen. Ja, die zetten het op papier.
Ja, maar het is de muziek van al zijn films geloof ik. Komt wel echt ook uit het brein van Chaplin zelf. Dus. En hij heeft hier zijn enige... competitieve Oscar voor gewonnen. Charlie Chaplin heeft tot twee keer toe een honorary Oscar gekregen voor zijn hele oeuvre of voor een speciaal ding. Maar het bijzondere met deze muziek van Limelight dus inderdaad, is dat die dik 20 jaar na de makelij van de film, kreeg hij er een Oscar voor, omdat de film in die tussenliggende 20 jaar nooit een vertoning überhaupt in Amerika, of in ieder geval in Los Angeles, waar dat moet gebeuren om aan de reglementen van de Oscars te voldoen. En zo won Chaplin dus dik 20 jaar later een Oscar voor beste muziek voor Limelight.
Ja, voor alle duidelijkheid, dat was dus in 1972, terwijl de film uit 1952 stamt. Dat is een heel bijzonder geval. En terecht, want hij heeft heel veel meeslepende muziek gecomponeerd. Laten we maar gewoon zeggen dat hij het wel degelijk gewoon gecomponeerd heeft. Hij heeft ook de credits, of zichzelf de credits gegeven als composer. We gaan eruit met zijn Oscar-winnende muziek voor Limelight.
Tot over twee weken.
Hé, lekker weekje vrij. Tot dan.
worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Oh, het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.